Ik ga deze morgen een onderwerp met u delen wat mij enorm heeft aangeraakt in de afgelopen maanden al. En dan merk je naarmate dat de geest van God je daar begint over te onderwijzen, dat steeds meer ook substantie, oftewel leven in je wordt. En ik heb het genoemd spreekwoorden van leven. Nou, in Spreuken, hoofdstuk 18, Spreuken 18, vers 20, 21 en 22 lees je de volgende mooie woorden. Van de vrucht van iemands mond, oftewel van de woorden van je mond, wordt zijn binnenste verzadigd. Wordt je hart verzadigd. Van de woorden die je spreekt, wordt je binnenste, wordt je hart verzadigd. En dan staat er, en hij verzadigt zich van de opbrengst van zijn lippen. Het wordt opnieuw eigenlijk herhaald om het duidelijk te maken. Dood en leven zijn in de macht van de tong. Wie aan haar toegeeft, zal haar vrucht eten. Met andere woorden, de vrucht die je vandaag eet, heeft te maken met de woorden die je in het verleden hebt gesproken. Dus als je de vrucht die je vandaag eet niet lekker vindt, dan moet je ander zaad gaan zaaien. En dat heeft te maken met de woorden die je spreekt. En er zijn gebieden in mijn leven waarvan ik denk, nee, ik vind die vrucht nog niet zo lekker. Ik wil een andere vrucht gaan eten. Dus dan heb ik een opdracht om ander zaad te gaan zaaien. Het zaad van Gods woord in dat gebied van mijn leven. Zodat ik die vrucht kan gaan eten. Amen. Dus de vrucht die jij vandaag de dag eet, is niet de schuld van een ander. Maar heeft te maken met het zaad dat jij zelf hebt gezaaid of anderen hebt laten zaaien, waar je ook verantwoordelijk voor bent, in je leven. En dan staat er, wie aan het toegeeft, zal haar vrucht eten. Wie een vrouw vond, heeft iets goeds gevonden en gunst van de Heere verworven. Is dat toch niet bijzonder dat nou juist in deze context over het spreken van woorden van leven, dat daar wordt gesproken over het vinden van een vrouw. Met andere woorden, ik heb Lydia tot aanzijn geroepen. Amen. Het heeft me wel een lange tijd geduurd. Maar nu mag ik een vrucht eten van het zaad dat ik in mijn leven heb mogen zaaien. En ik ben zo dankbaar dat God mij een lieve vrouw heeft gegeven. En dat God aan Lydia, daar ga ik helemaal van uit, een lieve man heeft gegeven. Wie een vrouw vond, wie een man vond, ik denk dat we het ook zo mogen invullen, heeft iets goeds gevonden en gunst van de Heer verworven. Spreek woorden van leven. Voor degenen die mijn bekeringsverhaal kennen, op 18-jarige leeftijd ben ik radicaal tot bekering gekomen en ik had toen ook een handicap. Ik was een stotteraar. En een aantal maanden na mijn radicale wedergeboorte sprak God met een hoorbare stem tot mij, van jouw zwakheid maak ik een sterkte. En toen wist ik direct wat God bedoelde. Dan dacht ik echt, Heer, als dat zo is, dan moet er echt een God komen. En God is gekomen. Hij heeft mijn handicap aangeraakt. Niet van de een op andere dag. Ik geloof wel dat hij direct zijn hand erop heeft gelegd. Maar het heeft jaren geduurd. Ik geloof wel meer dan 14 jaar voordat ik die angsten om te spreken heb overwonnen. En nog steeds, vandaag de dag, weet ik wat het is om die angst te ervaren om te spreken voor mensen. Dat is het litteken van een handicap wat ik heb gehad in mijn leven in mijn tienerjaren. Van het stotteren. En als God dan spreekt van, lieve Gerard, jij gaat woorden van leven spreken en ik ga jou gebruiken om mijn woord te prediken, dan dacht ik bij mezelf, hoe gaat hij dat ooit doen? Maar God heeft het gedaan, amen. En ook hier mag ik gewoon belijden en ik mag getuigen dat God een wonder in mijn leven heeft gedaan. Dus als God spreekt over het spreken van woorden van leven, dan ben ik een klein beetje waarover ik spreek, omdat ik andere woorden heb gesproken in mijn tienerjaren die ik vandaag de dag spreek. Want in mijn tienerjaren heb ik geen woorden van leven gesproken over mijn identiteit en over de persoon die ik ben. Maar heb ik woorden van dood en van ongeloof gesproken. Want ik zei, niemand zal ooit naar mij luisteren. Waarom? Ik ben een stotteraar. En dikwijls vandaag de dag is de belijdenis ook van de kinderen van God zo negatief over zichzelf, over wie je bent, over de reden waarom je hier bent op deze wereld. En die belijdenis dient te veranderen. Vandaar de oproep van de Heer. Spreek woorden van leven. Nou, woorden die je spreekt, en weten het allemaal, hebben scheppende kracht. Klopt dat? Ervaart u dat ook? Woorden creëren. Woorden scheppen. En woorden bepalen ook de richting en de koers van je leven. Daarom is het zo belangrijk, de woorden die we spreken, dat is zaad. En dat ga je zaaien in je hart. En uiteindelijk ga je de vrucht eten van het zaad dat jij hebt gezaaid in je leven. En Jezus weet als geen ander hoe belangrijk het is om woorden van leven te spreken. Vandaar dat hij het levende woord is. Hij zelf is het woord. God, de Zoon, is mens geworden. Hij is het vlees geworden woord. Het woord heeft onder ons gewoond en onder ons gewandeld. Hij heeft hier op deze aarde geleefd en hij heeft woorden van leven tot ons gesproken. En die woorden die hebben wij gehoord. En ik denk dat we dankbaar zijn dat we die woorden hebben gehoord. Vindt u ook niet? Dus woorden hebben kracht. Woorden bepalen de richting van je leven. Laten we even lezen Jacobus hoofdstuk 3. Opnieuw weer over woorden die wij spreken. En dan staat er in vers 5. En het staat in de context dat een heel klein ding kan grote gevolgen hebben. Zo'n klein vuurvlammetje in de buurt van Haifa heeft een heel bos in brand gestoken in Israël, waar de wereld bij betrokken is geraakt. Landen hebben helikopters gestuurd om uiteindelijk ook daar de branden te blussen. En ik zei, oh God, laat dit profetisch zijn in de zin van dat uw volk Israël in vuur en vlam gaat staan voor de Messias. Amen. En daar verlang ik naar, omdat Israël toch nog steeds onze oudste broer is, die wij dienen te eren en te respecteren. Onze oudste broer in de context van natie. Israël is in die context onze oudste broer als natie. En dan staat er, zo is ook de tong een klein lid en voert toch een hoge toon, praalt en pocht. Zie hoe weinig vuur een groot bos in brand steekt. Dat hebben we dus ook daadwerkelijk letterlijk gezien. Een klein vuurtje zet de hele boel in de fik. Ook de tong is een vuur, zij is de wereld van de ongerechtigheid. De tong neemt haar plaats in onder onze leden als iets dat het gehele lichaam bezoedelt. En het rad van de geboorte, oftewel je levensloop, in vlam zet. Terwijl zij zelf in vlam gezet wordt door de hel. Een heftig gedeelte wat in wezen spreekt over de negativiteit van het spreken. Niet zozeer van woorden van leven, maar woorden van dood. Dus die tong, dat is een klein lid en voert een hoge toon. Nou is het belangrijk, we kunnen deze tekst ook gaan gebruiken op een positieve manier. En dan ga je zien dat die tong, zie hoe weinig vuur een groot bos in brand steekt. Ook de tong is een vuur, zij is de wereld van de ongerechtigheid. Dus zij is ook de wereld van gerechtigheid. Onze mond, onze tong, de woorden die wij spreken. De tong neemt haar plaats in onder onze leden als iets dat het gehele lichaam bezoedelt. Met andere woorden, het kan ook het hele lichaam zegenen. Het kan het hele lichaam reinigen. Dat het gehele lichaam bezoedelt en het rad der geboorte in vlam zet, terwijl zij zelf in vlam gezet wordt door de hel. Oftewel, die tong die zet je levensloop in werking. Het kan in vlam gezet worden door de hel, maar ook door de hemel. En de vraag is, hoe gaan wij onze mond, hoe gaan wij onze tong gebruiken? Laten wij onze mond, onze tong in vuur en vlam zetten door de hel of door de hemel? En die keuze, die mogen wij bepalen vandaag de dag. Daarom is aanbidding zo enorm belangrijk, want wat wij doen, wij maken God groot met onze woorden, met onze lippen. Daarmee verzadigen wij ons binnenste. Daar wordt zaad gezaaid in ons binnenste. Uiteindelijk gaat dat zaad, dat gaat ontkiemen, dat gaat wortels schieten. En dan gaat er een prachtige mooie boom groeien in ons hart. En van die vrucht gaan we eten. Vruchten van leven die wij gezaaid hebben in onze aanbidding. Maar zo werkt ook het tegenovergestelde. Als wij woorden van dood en van ongeloof en van vernietiging spreken, dan zaaien we het ook als kinderen van God in ons hart. En ook dat zaad gaat ontkiemen. En ook daar gaat een boom van ongerechtigheid uit voortkomen. En dan gaan we de vruchten eten, niet van gerechtigheid, maar van ongerechtigheid. Dus als kinderen van God dienen wij wel degelijk op te passen welke woorden, welke belijdenis komt er over jouw lippen. Spreek je woorden van leven of spreek je woorden van dood? Spreek je woorden van geloof of spreek je woorden van ongeloof? Spreek je woorden van genade of spreek je woorden van oordeel? Spreek je woorden van liefde of spreek je woorden van haat? De keuze is aan ons, de keuze is aan jou, de keuze is aan mij. Heel belangrijk om dat te beseffen, omdat er zoveel kracht is in de woorden die je spreekt. Nou, onze wedergeboorte heeft plaatsgevonden omdat wij een woord hebben gehoord, het woord van God. En daardoor is er een nieuwe mens in ons geboren. Dat is een geestelijke realiteit. God zelf is in jou komen wonen. God is een geestelijke realiteit in jou. Zijn koninkrijk is een geestelijke realiteit in jou. En van daaruit dienen wij te gaan spreken als kinderen van God. Een aantal jaar geleden, toen was ik in Zwitserland... en toen sprak ik op een bijeenkomst van Gasten van de Hoop. En dat is De Hoop is een psychiatrisch ziekenhuis in Dordrecht. Ik denk velen van jullie kennen dat. Deze instelling wel. Wie kent het niet trouwens, De Hoop? De meesten kennen allemaal De Hoop. Nou, De Hoop is dus een plek waar ex-verslaafden of nog steeds verslaafden worden opgevangen, maar ook met mensen met psychische nood, maatschappelijke nood, worden daar opgevangen en worden daar geholpen. En dan het mooie is op christelijke basis, op christelijke grondslag. En toen mocht ik mee als geestelijk verzorger. En er gaan ook psychologen mee en maatschappelijke werkers en therapeuten. En mij werd gevraagd om als geestelijk verzorger het woord van God te brengen. En toen zei ik op een gegeven moment, en ik werd direct geïnspireerd, want ik was er helemaal niet op voorbereid. En toen zei ik zo tegen die gasten, ja, alles begint met een woord. En ze keken me aan, wat bedoel je daar nou mee? Ik zei, ja, alles begint met een woord. Jouw verslaving is begonnen met een verkeerd woord dat jij hebt gehoord. En het woord, daar heb je naar geluisterd, daar ben je op gaan handelen. En zie hier het resultaat, je bent een verslaafde. Dus als je daadwerkelijk wil veranderen, dan kan je wel je gedrag gaan veranderen. Maar ik denk dat je niet zo ver zal gaan komen. Er moet iets fundamenteels veranderen in jouw leven. Want het gedrag dat je nu vertoont is ontstaan omdat jij een verkeerd woord hebt gehoord waar jij op bent gaan handelen. Nou, op dat moment, ze keken me aan met grote vraagtekens. We snappen niet waar je het over hebt. Leg dat eens uit. Maar eigenlijk is dat zo waar dat alles in dit leven begint eenvoudigweg met een woord dat God gesproken heeft al voor de grondlegging in de wereld. En dat woord wat God heeft gesproken, ook over jouw leven, is in wezen jouw bestemming. En jouw bestemming bestaat uit identiteit, wie ben je, en ook de reden van jouw bestaan, oftewel jouw missie. Identiteit en missie heeft te maken met jouw bestemming. En wat nou zo mooi is, dat voordat jij bent geboren, voordat Amy is geboren, heeft God al gesproken in de eeuwigheid. Daar staat een geestelijke realiteit met betrekking tot het leven van Amy. En dat heeft haar identiteit, wie zij is, en haar missie, de reden waarom ze hier is, heeft dat al bepaald. De verantwoordelijkheid van ons is om dat woord te gaan horen. Wat heeft God nou gesproken voor de grondlegging der wereld over jouw leven? En als alles begint met een woord, dan gaan we zien dat dat woord gaat ons denken beïnvloeden en ook bepalen. Ons denken beïnvloedt en bepaalt opnieuw weer onze emoties. De emoties in ons leven bepalen de keuzes die je maakt. De keuzes die je maakt bepaalt het gedrag wat je vertoont. En als er dus een verslavend gedrag is, heeft dat te maken met een verkeerd woord, een woord van ongeloof, dat jij gehoord hebt, waarna je bent gaan luisteren, wat je ook bent daadwerkelijk gaan denken en gaan voelen. En op basis daarvan heb je een keuze gemaakt en daar is een gedrag. Dat gedrag bepaalt jouw gewoontes.
En het is soms verrekte lastig om een gewoonte te veranderen. Bent u er ook al achter gekomen? Een gewoonte doorbreken, dat is nog niet zo makkelijk. Waarom? Omdat dat voortgekomen is uit je gedrag, uit de keuzes die je hebt gemaakt in je leven, en je hebt wat keuzes gemaakt. Uit de emoties die er zijn in je leven, uit jouw denkpatronen, en uiteindelijk heeft dat alles te maken met de woorden die je hebt gehoord. En dan vanuit een gewoonte komt een karakter. Zo, ik wil mijn karakter veranderen. Nou, ga er maar aan staan. Want we hebben wat woorden gehoord in ons leven die niet in lijn zijn met God en met zijn woord en met zijn identiteit en missie die God bepaald heeft voor de grondlegging van de wereld. En uiteindelijk, je karakter bepaalt, beïnvloedt je bestemming. En nu komt het mooie. Die bestemming heeft God al bepaald voor de grondlegging van de wereld. Nog voordat jij geboren was, heeft God zijn bestemming voor jouw leven, jouw identiteit en jouw missie bepaald. Satan is altijd te laat. Want God heeft het eerste woord gesproken over jouw leven. En dat woord moet vrijgezet worden door jouw eigen mond. Dus jij dient te gaan spreken in lijn met jouw identiteit en de missie. Identiteit, wie ben je? Missie, wat is de reden van jouw bestaan? Die woorden dien jij te gaan spreken. Wat deed Gerard de Groot? Oh, niemand zal naar mij luisteren. Mijn woorden zullen niet gehoord worden, want ik ben een stotteraar. Ik sprak op dat moment woorden die tegen mijn identiteit en tegen mijn missie ingingen. En dan zie je, dat gaat je denken bepalen. Het gaat je emoties bepalen. Het gaat de keuzes bepalen. Het gaat ook je gedrag bepalen. Want wat deed ik? Ik trok me terug. Ik ging me isoleren. Ik trad bewust niet op de voorgrond. Waarom niet? Omdat ik bang was wat mensen wel niet van mij zouden denken. Want als je een handicap hebt, dan wil je dat graag afschermen. Want je schaamt je ervoor. En dan zie je wat de vijand ook vandaag de dag aan het doen is met de kinderen van God. Wij spreken dikwijls niet vanuit de identiteit en de missie die God ons heeft gegeven. Maar wij spreken vanuit een natuurlijke, feitelijke realiteit die niet in lijn is. Of niet overeenkomstig het woord van God. Hij over jouw leven heeft gezegd. Even die tekst over dat jouw bestemming tot aanzijn is geroepen al voor de grondlegging der wereld. Even, ik las het laat in Jesaja, ik geloof Jesaja 46. Dan lees je die mooie tekst in vers 10. Ik die van den beginnen de afloop verkondig. En van ouds wat nog niet geschied is. Met andere woorden, jouw bestemming heeft God voor de grondlegging der wereld heeft hij die gesproken. Maar je bestemming is helemaal aan het eind van het rijtje. Woord, denken, emoties, keuzes, gedrag, gewoonte, karakter en bestemming. Die bestemming kan Satan niet veranderen, want die heeft God gesproken. Daar kan hij niets mee doen, want dat staat vast voor de eeuwigheid, Gods raadsbesluit. Maar Satan wil er alles aan doen dat jij niet gaat wandelen overeenkomstig jouw identiteit, jouw missie, de reden van je bestaan die God heeft gesproken voor de grondlegging der wereld. Dus hij denkt, hoe kan ik dat nou eens gaan veranderen? Oh ja, alles begint met een woord. Dus hij gaat een woord spreken wat niet in lijn ligt met de identiteit en de missie die God jou heeft gegeven. In Hebreeën 3, daar lezen we een mooie tekst over Jezus. Daar wordt hij de hoge priester genoemd. Hij wordt apostel genoemd en ook hij wordt hoge priester genoemd. En het is heel interessant waarvan hij een hoge priester is. Hebreeën 3 vers 1. Daarom, heilige broeders, zusters, deelgenoten van de hemelse roeping. Opnieuw weer, we hebben geen aardse roeping, maar we hebben een hemelse roeping. We leven niet vanuit de aarde, maar we leven vanuit de hemel op aarde. Uw koninkrijk komen, uw wil geschieden, zoals is in de hemel, zo ook op deze aarde. Heer, wij willen de hemel op aarde brengen, uw rijk op deze aarde. Waarom? Omdat wij God vertegenwoordigen op deze aarde. En dan staat er, richt uw oog op de apostel en hoge priester, onze belijdenis. Jezus, die getrouw is jegens hem, die hem heeft aangesteld, evenals ook Mozes getrouw was in geheel zijn huis. De context hier heeft dan te maken met dat de mensen aan wie deze Hebreeër schrijver, wellicht Paulus, schrijft, dat zij Mozes belangrijker vonden dan Jezus. En de schrijver zegt, nee, Jezus, ook al is Mozes erg belangrijk en een prachtig mooie persoon die we mogen eren en respecteren, maar Jezus is de naam boven elke andere naam. En hij is de hoge priester van onze belijdenis. Niet. Er staat niet van zijn eigen belijdenis, maar van jouw belijdenis. Daarom is het zo belangrijk dat jij woorden gaat spreken die in lijn zijn, overeenkomstig zijn, de bestemming die God heeft gesproken al voor de grondlegging der wereld over jouw leven. Dan zeg je, wat zijn dan die woorden die God over mijn leven heeft gesproken? Je moet Efeze 1 maar eens lezen. Over wie jij bent in God. Wat is dan de reden van mijn bestaan? Waarom ben ik hier? Nou, allereerst om God groot te maken. En tevens, hij heeft jou een prachtige mooie persoonlijkheid gegeven. Hij heeft jou talenten gegeven die je hebt gekregen bij je natuurlijke geboorte. Daarnaast heeft hij je prachtige mooie gaven gegeven. Die allemaal in lijn zijn met die identiteit en die missie, de reden van jouw bestaan, die God jou heeft gegeven, waaruit je dient te gaan spreken. Woorden van leven. Dat ga je zaaien in je hart en dan ga je een heerlijke oogst eten. En die oogst is overeenkomstig dat plan van God met jouw leven. En dat is nou precies wat Satan absoluut niet wil. Dus de vraag is ook, wat is jouw belijdenis? Om terug te gaan naar het verhaal met de hoop. Dus die gasten waren al tegen aan het nadenken. Wat bedoel je daarmee? Alles begint met een woord. Nou, dat gedrag wat jij hebt vertoond, waar je niet zo blij mee bent, wat tevens een verslaving is, waar gewoontes uit voort zijn gekomen, wat ook een waardeloos karakter heeft getoond, waar je niet blij mee bent, dat is allemaal gekomen omdat jij een verkeerd woord over jouw identiteit en over jouw missie, de reden van je bestaan, hebt gehoord. En dat woord, daar ben je naar gaan luisteren. Dat ben je zelfs gaan spreken. Dat ben je gaan denken. Dat ben je gaan voelen. Daarop ben je gaan handelen. En dat bepaalt de koers van je leven. Dus, ik kan al wel gaan peuteren aan dat gedrag van jou, dat je moet stoppen met die verslaving, maar dat gaat je leven niet veranderen. Je moet een andere input gaan krijgen. Je moet zorgen dat er een hemelse download gaat komen in jouw leven. Niet meer een download van ongeloof, maar een download van geloof. En jullie moeten gaan horen, wat zegt God over jou? Want daar moet het allemaal gaan beginnen. Woorden van leven moeten gesproken worden over mensen die woorden van dood hebben gesproken. Woorden van dood hebben geloofd, daarin hebben gewandeld. Dat moet veranderd worden. Mensen die lijden aan depressie, wat hebben ze nodig? Een ander woord. Dat het niet zo makkelijk is, heeft te maken met dat verkeerde woord, heeft behoorlijk kunnen doordringen in hun wezen, in hun bestaan. Maar ze zullen toch moeten gaan beginnen met het horen van een ander woord. Want alles begint met een woord. Lees Genesis hoofdstuk 1. Lees Johannes hoofdstuk 1. Heel helder en duidelijk. En God zeide, in den beginnen is het woord. In den beginnen is het woord. En het woord was bij God. En het woord was God. Dit was in den beginnen bij God. Alles begint dus met een. En Satan weet dat. Als Jezus de hoge priester is van onze belijdenis. Satan kan niet creëren, maar wel kopiëren. Wat wil hij dus? Hij wil ook de hoge priester zijn van jouw belijdenis, van de woorden die jij gaat spreken, zodat hij zijn werk kan gaan doen in je leven. Nou staat er in Deuteronomium 19 een interessante tekst. Deuteronomium 19 vers 15. We kennen het allemaal.
Want we gebruiken dat ook vaak wel in de rechtszaal. We hebben getuigen nodig. En dan staat er in Deuteronomium 19, vers 15, we komen die tekst ook tegen in het Nieuwe Testament. Eén enkele getuige zal niet tegen iemand kunnen optreden. Ter zake van enige ongerechtigheid of zonde, welke ook die hij begaan mocht hebben. Op de verklaring van twee of drie getuigen zal een zaak vaststaan. Nu, in de hemel is daar de Vader, onze rechter. Amen. Aan zijn rechterhand, wie zit daar? Jezus, hij is onze advocaat. Amen. Hij pleit voor ons. Hij heeft zijn leven voor ons gegeven. In het Oude Testament kon Satan nog in de hemel komen. En wat is zijn naam? Aanklager. Klopt dat? Hij is een aanklager. In het Nieuwe Testament, er is iets met Satan gebeurd. Hij is uit de hemel geworpen. Het bloed is erin gekomen en Satan is er uitgeworpen. Maar hij is en blijft een aanklager en hij bevindt zich in die geestelijke wereld. Want ook Satan is een demonische geestelijke realiteit. En nou staat hier, op de verklaringen van twee of drie getuigen zal een zaak vaststaan. Wat is jouw belijdenis? Jezus zegt, jij bent een zoon van God. Satan zegt, je bent een mislukkeling. Het zal nooit wat met jou worden. Welke belijdenis gaat komen over jouw lippen? Want je hebt twee getuigen nodig om een zaak te doen vaststaan. Gaan wij belijden wat God zegt? Wat Jezus zegt? Of gaan wij belijden wat de vijand, die aanklacht, zegt? Zodat er een realiteit, een geestelijke realiteit, wordt gevestigd in jouw leven of de groep, de gemeenschap waar je deel van uitmaakt. Dus het is heel belangrijk, woorden die komen over jouw lippen. Spreek je uit je missie, je identiteit, oftewel de bestemming die God heeft bepaald voor de grondlegging der wereld, of spreek je vanuit dat andere woord, dat woord van ongeloof, dat de vijand jou doen heeft geloven. En hij weet ook op het moment dat dat woord over jouw lippen komt, je hebt er twee nodig om een zaak te doen vaststaan. Satan, één, ik, twee, hij kan zijn werk doen in jouw leven, zijn vernietigend werk. Of, en daar kiezen we allemaal voor, amen, de woorden van Jezus, halleluja. En ook klaagt de vijand je aan, ja, maar ik weet al wat je gisteren gedaan hebt. So what? Ik beleid wat Jezus van mij zegt, ik ben een rechtvaardige. Ik ben een heilige. En natuurlijk heb ik gisteren iets gedaan wat ik beter niet had kunnen doen. Ik heb gezondigd of een fout gemaakt. Maar dank u wel. Het bloed is in de hemel. En het spreekt mij vrij. Op dat moment beleid jij de woorden van de advocaat. Je hemelse advocaat die jou vrij spreekt. En dan wordt er een zaak. Wordt neergezet. En niets en niemand kan daar een verandering in brengen. Welke woorden spreek je? Welke belijdenis komt er over je lippen? Belangrijke vraag. In augustus werd ik wakker gemaakt door de Heer en ik kreeg een nachtgezicht. Toen toonde God mij, als het ware een overheid over Nederland, die wilde doordringen tot in de kern, in het wezen van een gemeenschap. Van Levend Woord Rotterdam, Levend Woord Familie, en je kan daar waardevol leven, gemeente, of je bedrijf die jij mag vertegenwoordigen hier op deze plaats. Dat de vijand erop uit was om de kern, het wezen van het werk, om daar een aanslag op te richten, zodat de identiteit en de missie niet tevoorschijn zou gaan komen. En toen God me dat liet zien, toen stelde ik hem de vraag, hoe doet hij dat dan? Hoe gaat de vijand te werk? Even Levend Woord Rotterdam als voorbeeld. Ik zeg, Heer, hoe raakt hij dan het hart en de kern van deze gemeente? De gemeente heet Levend Woord. Dat zegt iets van identiteit, missie, bestemming die God bepaald heeft voor de grondlegging in de wereld. Wij dienen daar uit te spreken, zodat dat ons denken, onze emoties, de keuzes, het gedrag, gewoonte en karakter zal gaan bepalen. Want je spreekt vanuit je bestemming. Wanneer heeft God dat bepaald?
voor de grondlegging van de wereld. Jesaja 46, vers 10. Van daaruit dienen wij te spreken. En de vijand weet dat. En hij weet ook dat alles begint met een woord. Want eigenlijk is geestelijke oorlogvoering een woordenstrijd die wij te voeren hebben. En toen zag ik hoe Satan van die vurige pijlen richtte op het hart van de gemeenschap. Maar we weten allemaal, Colossense 2 vers 15, Satan en zijn demonen zijn ontmaskerd. Ze zijn ontwapend, ze zijn ontroond en overwonnen. Amen. De vier ootjes, die Wilken altijd predikt in zijn onderwijs. En ik sta er helemaal achter, dat klopt. Ze zijn, vijand is ontmaskerd, ontwapend, hij heeft geen wapenen meer, hij is overwonnen en hij is ontroond. Halleluja, amen. Hij is een overwonnen vijand. Hij kan dus ook niet meer in de troonzaal van God komen. Hij klaagt aan, dat is zijn wezen. De vraag is, naar welke stem ga je luisteren? Naar de stem van de Heer of naar de stem van de vijand? Door een zaak van twee getuigen staat, of door twee getuigen staat een zaak vast. Dus heel belangrijk welke woorden komen over jouw lippen. En toen zei ik hier, als dat nou zo is, als de vijand overwonnen is, waar krijg je dan zijn munitie vandaan? Om mij, de levend woordgemeente, vul jouw bedrijf, waardevol leven gemeente, hoe kan die dan ons raken? Alles begint met een woord. Vurige pijlen zijn woorden die afgeschoten worden op de kinderen van God. En wij dienen die vurige pijlen te wederstaan met het schild van geloof. Interessant weer, hè? Geloof. En hoe komt geloof? Door het horen. Horen van het woord van God. En Gods woord genereert geloof. En dat geloof is als een schild wat de vurige pijlen van de boze dooft. Maar als de vijand dus pijlen wil gaan krijgen, dan heeft hij munitie nodig. En die munitie die hij nodig heeft, die hij niet meer heeft, want dat is hem ontnomen op het kruis van Golgotha. Die wil hij wel graag hebben, want hij wil ons raken met zijn vuren pijlen. Ik zeg, hoe doet hij dat dan, Heer? En toen zag ik eigenlijk iets heel triest wat er gebeurde. Levend Woord Rotterdam. Dat wij als kinderen van God mopperen, zeuren, negatief praten. Heb je het al van hem gehoord? Heb je het al over haar gehoord? Nou, die leiders van ons, daar lusten er onder ook geen brood van. En ik hoorde allemaal negatieve woorden die over andere mensen werden gesproken door medebroeders en zusters. En de vijand, kom maar hier met die munitie. Kom maar hier met die pijlen, want die kan ik wel gebruiken. Want mijn pijlen zijn ontnomen. Maar als jullie ze willen aanleveren, graag. En ik heb jullie getuigenis ook nodig om een zaak te doen vaststaan. Dus als jullie, kinderen van God, mij even een handje willen helpen om het werk van God kapot te maken, waar jullie ook voor bidden, maar ja, als jullie graag in die valkuil willen trappen, doe dat dan maar, geef mij maar die munitie. Ik zet ze op mijn pijl en boog en ik schiet ze af. En ik raak jullie in het hart van je identiteit en de missie die God bepaald heeft voor de grondlegging der wereld. Dat kan ik niet veranderen, maar ik kan er wel voor zorgen dat jullie niet in lijn gaan wandelen overeenkomstig dat woord dat God heeft gesproken. Want ik schiet dan een ander woord in jullie leven waar je naar gaat luisteren. En zodat die identiteit en die missie niet uit de verf gaat komen. Zie je hoe gemeen dit is van de vijand? Daarom is het zo belangrijk om te weten, wat zijn nou de woorden die God over mijn leven heeft gesproken, al voor de grondlegging der wereld? Lees Efeze 1 maar eens door. Zo krachtig. Romeinen hoofdstuk 8 maar eens door. Zo bijzonder mooi. Dat heeft God bepaald over jou, zonen en dochters van de Allerhoogste God, verlost door het bloed van de Heer, geheiligd, gerechtvaardigd, goedgekeurd. Allemaal bestemmingen die God heeft vrijgezet en die dienen wij ook te spreken. Maar op het moment dat ik begon te spreken, ja, niemand zal toch naar mij luisteren. Want ik heb een spraakgebrek. Mensen zullen mij toch niet begrijpen, want ik kan niet goed uit mijn woorden komen. Ik leverde munitie aan de vijand. En die pijlen heeft de vijand genomen en afgeschoten op de persoon die ik ben. En die pijlen die hebben doel getroffen, waardoor ik op een andere manier over mezelf begon te denken. Niet in lijn, niet conform het woord van God. Ben ik blij voor de Heilige Geest, amen, die ons overtuigt? En hetzelfde principe werkt nog steeds vandaag de dag ook in jouw leven, ook in je gezin, maar ook met betrekking tot de identiteit, de rechtspersoon die jij mag vertegenwoordigen. De vijand is erop uit om zijn vurige pijlen af te schieten. En die pijlen, die leveren wij hem aan. En met name als het pijlen zijn die hem worden aangeleverd van mensen die horen bij diezelfde gemeenschap. Als een satanist of een persoon die niet in Jezus gelooft, maar deze kerk waardeloos vindt en die begint woorden uit te spreken over die kerk. We stoppen dat in de naam van de Heer. Maar op het moment als die pijlen van binnenuit worden aangeleverd, dan ontstaan er brandjes in je midden. En het is allemaal begonnen met woorden. Woorden die wij hebben gesproken. Is dat herkenbaar of is dat alleen bij mij herkenbaar? Want die strijd die vindt zich plaats tussen de oren. Geestelijke strijd is een woordenstrijd. Die zich natuurlijk is dat ook in de hemelse gewesten. Maar ja, daar zijn prijs God de engelen die bezig zijn en de overwinning van de Heer aan het proclameren zijn. Maar hier op deze aarde, in deze natuurlijke wereld, waar ook een geestelijke strijd woedt, zit dat met name tussen de oren, omdat wij woorden hebben gehoord die niet in lijn zijn met dat plan wat God heeft voor jouw leven, voor de gemeenschap. En die woorden dienen wij te ontkrachten. En tegen de vijand te zeggen, die vurige pijlen, Heer, ik heb het ze geleverd, maar ik vraag u daar vergeving voor. Ik belijd het. Ik ontneem de vijand het recht om nog die pijlen op mij af te schieten. En ik ga weer spreken vanuit de bestemming, identiteit en missie die God over mijn leven heeft uitgesproken. Jesaja 46 vers 10, al voor de grondlegging der wereld. En van daaruit ga ik spreken en van daaruit ga ik handelen. Ik ga spreken en handelen vanuit die geestelijke realiteit. Vanavond ga ik daar dieper op in, maar vanochtend wil ik met name benadrukken, spreek woorden van leven en woorden die uitgesproken zijn door jezelf. Of door anderen die je gehoord hebt en die tevens ook jouw belijdenis zijn geworden. Die niet in lijn zijn, niet overeenkomstig. Gods plan met je leven, Gods identiteit en missie met je leven. Deze woorden dienen ontkracht te worden. En dat kan je toepassen op je persoonlijk leven. Je kan het toepassen op je huwelijk. Je kan het toepassen. Zelfs Lydia en ik hebben dat ook regelmatig gemerkt, nadat we getrouwd zijn, dat er krachten bezig zijn. Woorden die mensen spreken. Om de bestemming die God ons heeft gegeven, om dat vrij te, dat moet vrijgezet worden, maar juist om dat te blokkeren. Maar het gaat ze niet lukken. Het gaat de vijand niet lukken. Want we weten nu hoe de vijand werkt. Amen. En ik ga belijden wat mijn hoge priester Jezus, mijn advocaat, over mij heeft gesproken. En dat ga ik ook spreken, zodat die zaak vaststaat. En ik ga niet spreken wat de vijand spreekt over mij, want hij wil ook graag dat zijn zaak vaststaat, maar dat zal hem lekker niet lukken. Amen. Dat is de houding die wij dienen te hebben. En dat kan je dus ook toepassen op waardevol leven gemeente. God heeft deze gemeente een identiteit en een missie, een reden van bestaan gegeven hier in het noorden van Nederland. Om niet alleen maar het noorden van Nederland te zegenen, maar Nederland te zegenen, natieën te zegenen. Dat hoort bij de bestemming die God heeft gegeven aan deze gemeente. En het woord waardevol leven, dat spreekt van dat leven waardevol is, dat komt van God. Ah, daar wil de vijand heel graag zijn munitie op afschieten. Maar hij heeft geen munitie meer, dus hij denkt van waar haal ik mijn munitie vandaan? Dus wie gebruikt die? Even heel pijnlijk en confronterend. U, die deel uitmaakt van waardevol leven, gemeente. Door de woorden die over uw lippen komen, die niet in lijn zijn en niet overeenkomstig het plan van God met waardevol leven, gemeente. En deze woorden, laten we het even worden van ongeloof en dood en eigen mening. Laten we die woorden gewoon eens even noemen. Dat is munitie voor de vijand om zijn pijlen af te schieten. En dan ontstaan daar haard van die vuurtjes, haardvuurtjes in een gemeenschap die er eigenlijk helemaal niet hoeven te zijn. En daar hebben we in Nederland, maar ik denk waarschijnlijk in elk land, mee te maken. Laten we met elkaar schouder aan schouder gaan staan. Laten we met elkaar, allen die hier zijn, we gaan spreken vanuit de identiteit en de waarde en de missie die God heeft gegeven aan dit huis hier in Loppersum. Amen. En dan, daar hoop ik vanavond iets meer over te zeggen, dan ga je een geestelijke realiteit vestigen. Want woorden zetten een geestelijke realiteit neer op basis waarvan de Heilige Geest kan gaan werken. En demonen doen precies hetzelfde. Door jouw woorden vestig je een geestelijke realiteit, waardoor demonen kunnen werken als de woorden die je spreekt niet in lijn zijn met het plan van God. En dan ga je doorkrijgen hoe die geestelijke wereld werkt. Vandaag de dag zongen wij over dat hij waardig is het lam. Interessant, hè? We waren waardevol leven gemeente. Die roept waardig is het lam. En op dat moment, wij spreken dat in de geestelijke wereld. Dan wordt er een geestelijke realiteit wordt gevestigd in jullie midden. Hier, in deze plaats. Dat is een geestelijke realiteit. En dat is een plek waar de Heilige Geest zich sowieso heerlijk thuis voelt. En dan kan daar de geest beginnen te stromen om die waardigheid van het lam te laten zien aan de mensen die hier zijn. Heerlijk, dat is in wezen wat we doen. Door hem groot te maken, vestigt je een geestelijke realiteit. Het koninkrijk van God hier op deze aarde. Wat de Heilige Geest ruimte geeft, de engelen ruimte geeft om te werken. En jouw leven totaal te veranderen vanuit de bestemming die God al bepaald heeft voor de grondlegging der wereld. En dat is genieten, toch? En we gaan de vijand niet meer zijn munitie geven. Want die pijlen, ik krijg ze regelmatig in mijn hoofd. Dat denken dan ineens. Of dan voel je iets in je lichaam van pijn, kent u dat? Wat er dan ineens hier wordt vrijgezet in je denken, daar verbaas ik me vaak over. Uh-oh. Maar dan ineens zeg ik, nee, door de striemen van Jezus, amen, ben ik genezen, de Heer is mijn heelmeester. Dat is een geestelijke realiteit. En die begin ik te spreken. En die aardse realiteit moet zich onderwerpen aan die hemelse realiteit. Is dat niet geweldig? Halleluja. Wauw. Ik ga het hierbij laten.